De Sneeuwman van Jo Nesbø, voorgelezen door Casper Jumbrère. Voor Kirsten Hammervoll Nesbø. Deel 1. 1. Woensdag 5 november 1980. De sneeuwpop. Het gebeurde op de dag dat de sneeuw kwam. Om 11 uur 's ochtends vielen zonder enige waarschuwing flinke sneeuwvlokken uit een kleurloze hemel. En als een armada uit de ruimte namen ze de akkers, de tuinen en de pleinen op Romerike in. Om 2 uur kwamen de sneeuwruimers in actie in Lillestreum. En toen Sarah Knievesland om 2:30 langzaam en voorzichtig met haar Toyota Corolla SR5 over de kollevei langs de villa's reed, lag de november sneeuw als een donse deken over het glooiende landschap. Ze vond dat de huizen er bij daglicht anders uitzagen. Zo anders dat ze de oprit naar zijn garage bijna miste. Toen ze rende, gleed de auto een stukje dommer en ze hoorde een kreun van de achterbank. In het spiegeltje zag ze de afkeurende blik in de ogen van haar zoon. "Het duurt niet zo lang, jongen," zei ze. Voor de garage was in al het wit een groot zwart vlak en ze begreep dat de verhuiswagen daar had gestaan. Ze had een prop in haar keel, als ze maar niet te laat was. "Wie woont hier?" klonk het van de achterbank. "Gewoon iemand die je kent," zei Sarah. En ze keek automatisch in het spiegeltje hoe haar haar zat. 10 minuten, jongen. Ik laat de sleutel in het contact zitten, zodat je naar de radio kunt luisteren." Ze stapte uit zonder op antwoord te wachten. Trippelde op gladde schoenzolen naar de deur, waar ze zo vaak in en uit was gegaan, maar nooit zo midden op de dag, zo zichtbaar voor alle nieuwsgierige ogen in de villawijk. Niet dat bezoekjes op de late avond onschuldiger waren, maar op de een of andere manier voelde het beter dat dergelijke daden na het vallen van de duisternis werden uitgevoerd. De bel binnenklonk als een hommel in een jampot. Terwijl ze stond te wachten en de wanhoop in zich groter voelde worden, keek ze naar de ramen van het huis van de buren. Die verraden niets. Ze weerspiegelde slechts de zwarte, kale appelbomen, de grijze lucht en het melkwitte landschap. Eindelijk hoorde ze voetstappen achter de deur en ze haalde opgelucht adem. Het volgende ogenblik was ze binnen en lag ze in zijn armen. "Ga niet, lieveling," fluisterde ze. En ze hoorde hoe de tranen haar stem al verstikten. "Ik moet," zei hij op een toon alsof hij genoeg had van het deuntje. Zijn handen zochten de bekende plekken, plekken waar ze nooit genoeg van kregen. "Nee, je moet niet," fluisterde ze in zijn oor. "Maar je wilt. Je hebt geen zin meer." "Dit heeft niets met jou en mij te maken.